En het thema voor de preek eindigt met een vraagteken. Door genade opgericht en... Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ze was nogal moe de laatste tijd. Futloos. De dingen kostten haar veel energie. Haar studie, de colleges vielen haar zwaar. Ze was altijd enorm actief geweest, erg sportief ingesteld, maar dat ging nu even niet. Ze kwam bij de huisarts terecht. Verder onderzoek was nodig. Ze bleek een vorm van lymfeklierkanker te hebben. Het was een grote schok. Haar wereld stond stil. Na een reeks onderzoeken volgde een medisch traject van behandelingen. En we leefden als gemeente sterk mee met haar en haar gezin. We baden God om ontferming en om genezing. Een spannende tijd brak aan. En gelukkig bleek na verloop van tijd dat de kuur effect had. We waren er dankbaar voor. Lang niet bij iedereen gaat het immers goed. Beetje bij beetje werd de kanker teruggedrongen en ze krabbelde weer op. En na verloop van een jaar kon ze haar oude leven weer oppakken. In het begin zag ik haar regelmatig in de kerk. Ze had zelfs een keer een getuigenis gegeven. Maar na verloop van tijd zag ik haar minder. De band met de gemeente werd losser. En nog steeds begrijp ik niet goed hoe het kon, maar God raakte steeds meer op de achtergrond in haar leven. Het was alsof er in haar leven niets was gebeurd. Het zal die verlamde uit Bethesda, die door Jezus wordt genezen, toch niet gebeuren dat het hem aan dankbaarheid ontbreekt. Ofwel, Bethesda. Het is niet een plaats waar gezonde mensen graag willen zijn, denk ik. Vlak bij de schaapspoort ligt het badwater. Twee diepe bassins met water omgeven door zuilengangen, in het midden van elkaar gescheiden door een dam waarop de vijfde zuilengalerij staat. En die zuilengalerijen dienen als een reusachtige ziekenzaal. In de schaduw ervan hebben talloze ernstige patiënten zich verzameld. Het verpleeghuis Bethesda is overvol. Van heinde en ver worden de mensen er naartoe gebracht. En elke morgen staan ze daar weer. Zieke mensen, blinden, kreupelen en verlamden. Ze staan te wachten totdat de poorten weer opengaan. Want als de deuren opengaan, dan moet je zo snel mogelijk als je kunt naar binnen, zo dicht mogelijk bij het water, een plekje vinden. En wie het snelst is, heeft de beste plek. Want bij het water moet je zijn. Men zegt dat als het water gaat bewegen, dat er een engel neerdaalt. En als je dan in het water komt, dat je genezen kunt worden. Het is een drukte van je welste. Sommige mensen worden gebracht. Anderen schuifelen voetje voor voetje het terrein op. Het is een gedrang van mensen, ellebogenwerk. Zoals dat gaat bij een menigte die voor de deur staat te wachten. Bij een concert. En als dan de deuren open gaan, dan wil iedereen zo snel mogelijk naar binnen. Bethesda, het is een plek die je liever zou mijden. De geur van ziekte, van ongewassen lichamen komt je tegemoet. Als je met zwervers werkt, dak- of thuislozen, dan kun je zoiets ook wel. Nou ja, dan heb je daar ervaring mee. De aanblik van al die onverzorgde en gebroken lichamen. De kleren vaak niet meer dan lompen. Onder het stof en vuil, je maag zou ervan omdraaien. Het is dat ze zeggen dat je daar genezen kunt worden van je kwaal. Anders was je daar al lang weggelopen. Ik zie de doffe blik in de ogen van de mensen. Hun leven is getekend. Ze hebben zoveel beperkingen. Veel van het dagelijks leven gaat zomaar aan ze voorbij. Heel het bestaan draait om die ene vraag. Als ik maar gezond kan worden. Als ik maar op tijd bij het water ben, dan zal alles anders worden. En tussen al die mensen daar zien we vanmorgen één man. We weten niet hoe hij heet, alleen dat hij 38 jaar ziek is. 38 jaar. Dat is een groot deel van je leven. Stel je voor. Heel je leven staat in het teken van ziek zijn. Deze man, door zijn handicap kon hij niet goed functioneren. Bedelen langs de kant van de weg, zijn hand ophouden, dat is nog wat hij kan, maar ook dat kost hem zelfs moeite. En elke dag sleept hij zich naar het badwater. Elke dag probeert hij een plekje te bemachtigen, maar zo snel als anderen dat kunnen, lukt hem dat niet. Zijn lichaam werkt niet mee. Hij is kreupel, aan beide benen of halfzijdig verlamd. Als hij dan met veel moeite bij het water komt, zijn de anderen hem al lang al voor. En zo gaat het dag in, dag uit, week in, jaar in, jaar uit. Om moedeloos van te worden. Maar ja, wat is het alternatief? Wie kan hem helpen? Oh, als ik maar gezond word, dan is alles in mijn leven anders. En weet u, de man, vertelt Johannes, blijkt een eenzame figuur te zijn. Ik heb geen mens om mij in het water te werpen, zegt hij tegen de Heer Jezus. Zou hij echt helemaal niemand hebben, geen familieleden om hem heen? Geen vrienden die hem af en toe helpen? Het kan natuurlijk zijn dat de mensen het niet hebben volgehouden. 38 jaar is natuurlijk een hele tijd. Wie kan dat dragen? Ja, in het begin gaat het nog wel. Maar als weken maanden worden, maanden, jaren, dan wordt dat steeds zwaarder. Misschien bent u mantelzorger. Draagt u de zorg voor iemand, voor uw partner, voor een van je ouders. Je doet het uit liefde, dankbaar. Maar wat is het soms een zware last op je schouders. Elke dag maar weer of een paar dagen in de week, die zorg. Je voelt je geroepen, de ander heeft het nodig, maar het is vaak ook niet makkelijk om het vol te houden als dat maar doorgaat. Heb je dagelijks de kracht en de genade van God nodig? De man is alleen. Maar dat kan ook met iets anders te maken hebben. Laten we ons dat even indenken. Misschien had het wel te maken met die 38 jaar dat hij ziek is. Want hoe je daarop reageert, ja, dat is voor ieder mens natuurlijk ook weer anders. Je kunt je ziekte of je beperking moedig dragen. Er zijn mensen die je tegenkomt in het verpleeghuis en hun weg is ingewikkeld, maar geen klacht komt er over hun lippen. Hoe kan het, denk je soms? Dankbaar voor de hulp die ze krijgen. Dankbaar voor wat ze nog wel kunnen. Soms denk ik wel eens, het moet je geschonken worden. Ziekte kan je ook negatief en zo passief maken. Dat je over de kleinste dingen gaat zeuren. Er zijn mensen inderdaad die altijd maar klagen. Deze man is vermoedelijk daar eentje van. Hij is zielig. Niemand helpt hem. Al die anderen die hebben wel iemand, maar hij is alleen. Hij is het slachtoffer en de anderen hebben de schuld. Moeten we eens even meekijken naar de schriftlezing. Hij wordt door Johannes 2 keer geciteerd. En 2 keer wijst hij van zichzelf af. Ik heb geen mens, zegt hij. En anderen dalen sneller dan ik af in het water. Al die mensen zijn zo egoïstisch. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Maar ondertussen draait zijn eigen leven ook om hemzelf. Want als de Heer Jezus aan hem vraagt, wil je gezond worden? Dan zegt hij niet, ja graag Heer. Maar dan zegt hij, Heer, ik heb niemand. Ik kom niet op tijd bij het water. En straks, als het wonder gebeurd is en hij weer rondloopt met zijn matje op Sabbat, dan, en de schriftgeleerde fariseeën vragen waarom hij met zijn mat loopt, dan geeft hij de schuld aan de Heer Jezus. Ja, hij die me genezen heeft gezegd dat ik dit moest doen. En als hij Jezus later nog ontmoet en heeft ontdekt dat het Jezus is, dan gaat hij gelijk naar de Joodse leiders toe om Jezus aan te geven. Er is dus in het leven van deze man meer aan de hand dan zijn ziekte. Hij is om zo te zeggen ook ziek in zijn hart. De verlamde heeft meer nodig dan genezing alleen. En dat wordt duidelijk in vers 14. Als de Heer Jezus hem later in de tempel tegenkomt, of in dat tempelcomplex, dan zegt Jezus tegen hem deze woorden. Zie, u bent nu gezond geworden. zondig daarom niet meer. Opdat u niet iets ergers overkomen. Stop nu met zondigen, zegt Jezus tegen hem. Dat is opvallend. Is er dan toch een link tussen zonde en ziekte? We hebben al gezien in Johannes 9, toen dominee Batenburg erover preekte, dat het juist ontkend werd. Dat er geen verband is tussen zonde en ziekte, maar hier lijkt de Heer Jezus dat dus wel te suggereren. Maar let op, niet als een algemene waarheid, maar specifiek in zijn geval. Jezus zegt het alleen maar tegen hem onder vier ogen. Alleen de man weet waarop het betrekking heeft. En Johannes heeft het niet de moeite waard gevonden om het ons te vertellen. Dus wat er precies aan de hand is, het blijft gissen. Maar mag ik jou twee dingen ter overweging aangeven? Er zijn uitleggers die suggereren dat de man een seksueel losbandige levensstijl heeft gehad. Dat hij daardoor een verlamming heeft opgelopen. Misschien heeft hij door zijn alcoholverslaving wel in een dronken bui gevochten en is hij verlamd geraakt. Misschien heeft hij tegen alle adviezen in roofbouw gepleegd op zijn lichaam. En heeft hij op zijn werk door oververmoeidheid een val gemaakt. Misschien hield hij van uitdagingen en is zijn verlamming gevolgd van roekeloosheid. Het zou kunnen dat er een directe link is tussen zijn beperking en zijn zondige levensstijl. De Heer Jezus lijkt dat te veronderstellen. Zondig niet meer. Stop met waar je mee bezig bent, omdat je nog niet iets ergens overkomt. Een tweede mogelijkheid is dat de Heer Jezus doelt op de gesteldheid van zijn hart. Dat niet de ziekte zijn probleem is, maar zijn hart. Bitterheid, opstandigheid of als ik maar. Ik heb niemand en ik kom er zo nog op terug. Hij reageert zo anders dan die Samaritaanse vrouw. Als ze van de Heer Jezus dat levende water heeft ontvangen, dan rent ze weg. En dan gaat ze tegen iedereen vertellen. Ze is verwonderd en dankbaar, maar bij deze man lezen we helemaal niets daarvan. Hij heeft veel meer nodig dan dat hij zelf denkt. En ik dacht, gemeente, is dat ook niet iets herkenbaars? Deze man ligt op zijn lichtmat. Hij wacht. Hij kijkt. Hij hoopt dat de dingen gaan veranderen. Heel zijn leven staat in het teken van als. Als het water borrelt, dan kom ik van mijn matje af. Als ik maar als eerste bij het water ben, dan. Als dit, dan dat. Als ik in het water kom, dan zijn al mijn problemen opgelost. Als anderen mij maar helpen, als de omstandigheden veranderen. Als dit gebeurt, dan. Dat zou je het als-dan geloof kunnen noemen. Ja, zo kun je in het leven staan. Als ik mijn diploma heb, kan ik een betere baan krijgen. Als ik maar getrouwd ben, dan is die eenzaamheid over. Als ik meer tijd zou hebben, dan. Als hij verandert, dan wordt onze relatie beter. Als zij haar excuses maakt, dan ga ik haar weer groeten. Als ik hier bij deze werkgever weg ben, dan kan ik mij ontplooien. Als ik beter ben, als ik me beter voel, dan ga ik meer tijd aan de Heere God besteden. Als ik eerst iets van God ervaar, dan wil ik wel in Hem geloven. Als Hij dit probleem voor mij oplost, dan ga ik de stap zetten volgend jaar om belijdenis te doen. Noem maar wat. Maar wat als deze dingen niet veranderen in ons leven? Dan zijn we ongelukkig. Dan hebben we het recht om verongelijkt te zijn. Dan mogen we klagen. Is er helemaal geen reden tot dankbaarheid. Dan zetten we de Heere God in de wacht. Het geloof in de pauzestand. Eerder komen we niet in beweging. Komen we niet van onze lichtmat af. Nu moet de Heere God maar de stap zetten. Ik heb mijn best gedaan. Zo kun je gevangen zitten. Als dan. In je gedachten, in je twijfel, in je ongeloof. Je zit dan net als deze man op de lichtmat van het als dan geloof. Maar zou het echt zo zijn? Wat denkt u, wat denk je? Als alle omstandigheden om ons heen veranderen, zou het dan anders gaan met mij? Als het water gaat borrelen, we zijn er als eerste bij, is dan heel je leven opeens anders? Bovendien, mogen we zo wel met de Heere God omgaan? Ik heb mijn best gedaan, nou moet Hij maar de eerste stap zetten. En als de Heere God niet geeft wat we vragen, wat dan? Of als de Heere God wel geeft wat we vragen, zal ons leven dan echt veranderen? Zoals dat meisje bij het begin. Weet u wat deze geschiedenis zo bijzonder maakt? Dat is wat de Heer Jezus doet. Wat doet Jezus met deze man? Deze verlamde man die door verkeerde keuzes in zijn leven daar ligt. De man die niemand heeft, in zijn hart egoïstisch is, als ik maar. Wat doet Jezus met deze man? Hij is hem genadig. Jezus geneest hem gewoon. Johannes legt daar de vinger bij. Kijk u maar even mee naar het eerste vers. Als Heer Jezus opgaat naar Jeruzalem vanwege het feest van de Joden, het Wekenfeest of het Pinksterfeest, dan gaat hij naar de tempel. Nee, zegt Johannes. Dan gaat hij door de schaapspoort, linea recta, naar het badwater van Bethesda. Dat was een feest. Jezus gaat naar Jeruzalem en hij gaat gelijk naar Bethesda toe. Recht op zijn doel af. En Jezus loopt daar door de schaapspoort. Misschien ben je er wel eens geweest. De schaapspoort heeft een naam gekregen van alle schapen, geit, lammeren. Die door die poort naar de tempel werden gebracht om te offeren. Ik vond dat wel een bijzonder detail. De Jezus gaat door de schaapspoort. Als het lam van God dat de zonde draagt, gaat hij door die schaapspoort heen naar het badwater van Bethesda. En ik kies daar onder al die zieken één man uit. En ik veronderstel dat degene is die het er meest belabberd aan toe is. Die al 38 jaar daar ligt. Die geen mens heeft. De mens wiens hele leven draait om die vraag. Als ik maar gezond word. Jezus gaat naar deze man toe. Weet u, dat is in één woord genade. De man vraagt Jezus er niet om. Hij roept Jezus niet om hulp. Er is geen sprake van geloof. Er is in zijn leven nog helemaal niets veranderd. Jezus stapt op die man toe en zegt, sta op en wandel. De man staat op, zijn benen worden sterk, het wonder voltrekt zich en hij staat op. Jezus geneest hem gewoon. Dan moet je eens even het op je laten doordringen. Toch vaak bij ons de gedachte dat er aanleiding in ons moet zitten voor de genade van de Heere God. Maar een man die er niet om vraagt, die wordt door Jezus opgericht. Ook al is het zelfs Sabbat. Die dag mocht je niet werken. Maar Jezus ontfermt zich over deze man. Waarom? Waarom doet hij dat? Weet u, in het Johannesevangelie wat we aan het lezen zijn, er staan helemaal niet zoveel wonderen van de Jezus vermeld. Maar die wonderen die er staan, die staan heel bewust. Die zijn heel bewust opgetekend door de evangelist. Ze zijn tekenen. En een teken is iets wat, waaraan we kunnen zien wie God ten diepste is. Wat Jezus daar doet in Bethesda is een teken. Het laat zien wie de Heere ten diepste is. Deze man die niet naar Jezus vraagt, die gekluisterd ligt aan zijn lichtmat, verstrikt door de zonde, wordt door het woord van onze Heiland op zijn voeten gezet. Eén woord. En de man staat op. Hij ontvangt genezing, vergeving, zijn eenzaamheid wordt doorbroken. Hij ontvangt de ontferming van God. En zo is de Heer Jezus. Zo is Hij bezig mensen te redden. Op zijn weg door het evangelie komen we Hem tegen. Er was daar die man Nicodemus. De zoeker, de denker. Er was die Samaritaanse vrouw die haar leven had vergooid, haar hart gebroken. komen de overspelige vrouw tegen, de blindgeborene, Lazarus, ze zijn allemaal aan ons voorbij getrokken. Allemaal verschillende mensen, maar in al die situaties ligt de genade van God op. En genade is dat er geen aanknopingspunt zit in de mens. Niemand, maar dan ook niemand hoeft te denken dat het voor hem of haar niet kan. Hoort u dat? Ja, maar ik heb verkeerde keuzes in mijn leven gemaakt. Ik heb te veel gedaan, voor mij kan het niet meer, ik ben te oud. Mijn teleurstelling is te groot, mijn verbittering is te diep, mijn zonden staan in de weg. Ja, als ik verander, ja dan wil God misschien wat met mij. Mijn gemeente, de Heer Jezus in Bethesda gekomen als de heiland, om mensen te redden. Die ene, 38 jaar was die daar. Hoe oud zou de man geweest zijn? 40er, nee, 50er, 60er en 70er. Nog ouder misschien. Maar dat maakt voor de Heere God niet uit. Deze man wordt genezen. Op de Sabbat. De leiders zijn er boos om. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Om zijn leven te geven. Hier zien we dat hij de eerste stappen zet, waardoor er zoveel tegenreactie op komt. De Joodse leiders zijn boos. Het is Sabbat. Mag niet gewerkt worden. Oh nee. Liggen al die zieken en kreupelen daar op Sabbat? Is dat dan niet God geklaagd? Jezus, dat mag je niet doen. En ze maken aanstalt om hem te doden. Maar Jezus doet niet anders dan de wil van zijn Vader. Hij gaat om met mensen die verkeerd zijn. Verkeerde dingen in hun leven hebben gedaan. Maar zo is hij de heiland en zo is hij nog steeds. Ik ga afronden. Gemeente, ons leven is misschien wel heel anders verlopen dan die man die 38 jaar ziek was. Maar ik kom nog even terug op de vraag van het begin over dankbaarheid gesproken. Als jij nou naar je leven kijkt, naar de jaren die je hebt ontvangen van de Heere God, herkent u daarin? Die rode draad, als je eens terugkijkt, doordat je van de Heere misschien genezing mocht ontvangen, dat je heel sterk ervoer op een bepaalde dag, misschien wel hier in de kerk, dat hij al die rugzak van zonde van u afnam. Dat hij u aan een nieuwe fase in uw leven liet beginnen. Dat hij herstel gaf in uw huwelijk. Dat hij u hielp door die eenzame periode. Die moeilijke periode in je studie, je werk. Die genade die was er, je had erom gesmeekt. Maar wat heeft het uitgewerkt? In uw leven, jouw leven, in ons leven. Nieuwe toewijding. Of ben je weer overgegaan tot de orde van de dag? Weet u, die verlamde man. Jezus ontmoet hem. Maar er blijkt helemaal niets van dankbaarheid. Als hij Jezus ontmoet heeft en ontdekt dat het Jezus is, dan loopt hij gelijk naar de leiders om hem aan te geven. En hij wandelt zo het verhaal uit. Hij pakt zijn mat op en wandelt bij de Jezus vandaan. En zijn leven eindigt even triest als het is begonnen. Zonder de Heere Jezus heeft je leven geen toekomst. Dat hoeft niet. Weet u, we zagen het bij de Samaritaanse vrouw. De Jezus wil ons helpen. Door zijn geest, dan mag je om vragen, geef mij dat levende water, vroeg ze. En wat die Heilige Geest doet, is dat ons leven niet langer cirkelt om het ik, om mijzelf. Maar hij helpt ons dat ons leven gaat cirkelen om de heiland. Niet mijn positie, mijn plannen en projecten, mijn eer, mijn ambitie. Al die dingen die ik zo belangrijk vind, maar de Geest help je. Heer, wat wilt u dat ik doe? Hij zorgt dat je leven gaat cirkelen rond hem die zijn leven voor je gaf. Je verleden, je zonde, alles. Heeft hij voor zijn rekening willen nemen. Hij zegt het vanmorgen tegen u, tegen jou. Sta op. Neem je lichtmat op. Al die dingen die je zo verlammen, die je meedraagt. Neem op. Sta op wat je gebonden houdt en ga lopen. En lopen wil zeggen dat je met de hulp van de Geest hem gaat dienen. Elke dag weer. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Ik wil voor u beschikbaar zijn. Dat is het antwoord van geloof. Amen.